Goedemorgen. Ik wil graag met jullie lezen uit Daniël 6. Daniël 6 staat boven Daniël in de leeuwkuil. En we gaan op zoek naar de drie wonderen in Daniël 6. De drie wonderen in Daniël 6. Darius ging ertoe over 120 satrapen over het gehele koninkrijk aan te stellen. Boven hen stelde hij drie rijksbestuurders aan, van wie Daniël er één was. Aan hen moesten de satrapen rekenschap afleggen, opdat de koning geen schade zou lijden. Daniël nu onderscheidde zich van de rijksbestuurders en satrapen door zijn buitengewone begaafdheid. De koning overwoog zelfs hem over het hele koninkrijk aan te stellen. En daarom probeerden de rijksbestuurders en satrapen in Daniëls bewind iets te vinden om hem voor aan te klagen. Maar ze konden geen grond voor een aanklacht vinden of hem op een misdaad betrappen, want hij was betrouwbaar. En hij had nooit zijn plicht verzuimd of een misdaad begaan. Toen zeiden die mannen: met geen mogelijkheid zullen wij deze Daniël kunnen aanklagen, tenzij we iets zoeken dat verband houdt met de wet van zijn God. Daarop richten de rijksbestuurders en satrapen zich tot de koning met een dringend verzoek. Koning Darius, leef in eeuwigheid. Alle rijksbestuurders van het koninkrijk, stadhouders en satrapen, raadsheren en gouverneurs zijn van mening dat er een koninklijk besluit moet worden uitgevaardigd waarin wordt vastgelegd dat een ieder die de komende 30 dagen een verzoek tot een god of een mens richt in plaats van tot u, majesteit, in de leeuwenkuil zal worden geworpen. Wel nu, majesteit, vaardig dat verbod uit en stel het op schrift, zodat het niet veranderd kan worden, zoals geen enkele wet van de Meden en de Perzen kan worden herroepen. Hierop stelde koning Darius het verbod op schrift. Toen Daniël hoorde van het besluit dat op schrift gesteld was, ging hij naar zijn huis. In zijn bovenvertrek had hij in de richting van Jeruzalem open vensters. En daar knielde hij neer, bad tot zijn God en prees hem. Precies zoals 3 maal per dag zijn gewoonte was. Maar toen drongen de mannen zijn huis binnen en troffen Daniël aan terwijl hij tot zijn God bad en hem prees. Ze gingen onmiddellijk naar de koning en wezen hem op het koninklijk besluit. Hebt u geen verbod op schrift laten stellen dat ieder mens die de komende 30 dagen een verzoek tot een god of een mens richt in plaats van tot uw majesteit in de leeuwkuil zal worden geworpen? En de koning antwoordde: die verordening ligt even vast als elke wet van de Meden en de Persen. Ze kan niet worden herroepen. Toen zeiden ze tegen de koning: Daniël, een van de Judese ballingen slaat geen acht op uw majesteit, nog op het besluit dat u op schrift hebt laten stellen. 3 maal daags verricht hij zijn gebed. En de koning was zeer ontstemd toen hij deze beschuldiging hoorde en hij zon op middelen om Daniël te redden. Tot zonsondergang deed hij alles wat in zijn macht lag om Daniël te beschermen. Maar de mannen drongen bij de koning aan en zeiden: bedenk, majesteit, dat geen verbod of besluit dat de koning heeft uitgevaardigd veranderd kan worden. Het is een wet van de Meden en de Persen. Hierop gaf de koning bevel Daniël te halen en hem in de leeuwenkuil te werpen. En de koning zei tegen Daniël: uw God, die u zo vasthoudend dient, zal u redden. Er werd een steen gebracht waarmee de opening van de kuil werd afgedekt en de koning verzegelde die met zijn zegelring en met de zegelring van zijn machthebbers. Om te verhinderen dat iemand iets aan Daniëls omstandigheden zou veranderen. Daarna keerde de koning terug naar zijn paleis en bracht de nacht door zonder iets te eten. Hij kon de slaap niet vatten, maar liet niets ter afleiding brengen. En vroeg in de ochtend, toen het licht begon te worden, stond de koning op en haastte zich naar de leeuwkuil. En zodra hij in de buurt van de kuil kwam, riep hij Daniël met bedroefde stem toe: Daniël, dienaar van de levende God, heeft uw God, die u zo vasthoudend dient, u van de leeuwen kunnen redden. En Daniel zei tegen de koning: Majesteit, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden en de leeuwenmuilen gesloten. Ze hebben mij geen kwaad gedaan, omdat hij mij onschuldig acht. Maar ook uw majesteit, heb ik niets misdaan. De koning was bijzonder verheugd en hij beval Daniel uit de kuil te halen. Daniel werd uit de kuil getrokken en hij bleek ongedeerd te zijn, want hij had op zijn God vertrouwd. Toen gaf de koning bevel de mannen te brengen die Daniel hadden beschuldigd en hij liet hen samen met hun kinderen en hun vrouwen in de leeuwenkuil werpen. Ze hadden de bodem van de kuil nog niet geraakt of de leeuwen stortten zich op hen en vermorzelden al hun botten. En daarop schreef koning Darius aan alle volken en naties, welke taal ze ook spraken en waar ter wereld zij ook woonden: mogen uw voorspoed groot zijn. Hierbij beveel ik dat iedereen in het machtsgebied van mijn koninkrijk eerbiedig ontzag moet tonen voor de God van Daniel. Want hij is de levende God die bestaat in eeuwigheid. Zijn koningschap gaat nooit te gronde en zijn heerschappij is zonder einde. Hij redt en bevrijdt, geeft tekenen en doet wonderen in de hemel en op aarde. Hij heeft Daniel uit de klauwen van de leeuwen gered. En zo ging het Daniel voorspoedig onder het koningschap van Darius en onder het koningschap van Cyrus de Pers. Tot zover. We gaan op zoek naar de drie wonderen in Daniel 6. En het meest voor de hand liggende wonder, dat is de redding van Daniel uit de kuil. Het is het meest zichtbaar, het wonder wat in die kuil gebeurt. En hoe kwam Daniel in de kuil? Nou, er was een wet uitgevaardigd. Niemand mag ook maar tot iets of iemand bidden, behalve dan tot koning Darius. En ja, Daniel dacht, God is mijn God, dus ik bid tot God. En dat bleef hij doen en hij werd in de leeuwenkuil geworpen. Tot grote ontsteltenis overigens van Darius, die alles probeerde om Daniel van de leeuwenkuil te redden. Koning Darius, zijn naam betekent eigenaar van de scepter. Hij was de man die alles had, die alles kon, voor wie iedereen beefde. Hij deed tot zonsondergang alles om Daniel te redden, maar hij kon het niet. En op een gegeven moment is daar dan dat moment dat Daniel in die kuil verdwijnt. En dan is daar die zin van Darius: uw God die u zo trouw en vasthoudend dient, hij zal u redden. Beetje de wanhoopskreet van iemand die iemand op wie hij gesteld is, maar ja, niet kan helpen. Maar hij ziet dat het misgaat. En dan komt de meest rottige nacht die Darius ooit heeft gehad. Hij kan niet slapen. Hij wil geen eten. Hij wil geen afleiding. Eindeloos lange nacht. Zo gaat het doorgaans als iemand die gewend is om de touwtjes in handen te houden, het nou ineens bij de God van Daniel moet laten. En na die eindeloos lange nacht, dan snelt hij in de vroegte naar die kuil. Daniel, leef je nog? Nou, als ik Daniel was geweest, dan had ik me eerst 3 minuutjes muis stilgehouden. Om die man eens even flink te laten schrikken. En alles waar hij mij dan doorheen heeft laten gaan. Maar goed, zo is Daniel niet. En hij zegt: koning, leef in eeuwigheid. En dan is daar het eerste wonder van Daniel 6. Het wonder in de kuil. En dat is: mijn God heeft zijn engel gezonden en de muilen van de leeuwen gesloten. En ze hebben mij geen kwaad gedaan. Hij zegt niet: mijn God kwam en opeens waren er geen leeuwen meer. Nee, die waren er nog wel. Maar ze hadden hun muilen dicht. Ze waren ongevaarlijk. Hij zegt ook niet: en ik ben totaal niet bang geweest. Ze hebben mij totaal geen angst ingeboezemd. Nee, er staat alleen: ze hebben hem geen kwaad gedaan. Het wonder is: mijn God zond zijn engel. Het is het wonder van Gods aanwezigheid in de kuil. Geen mens kon erin. Zelfs daar is niet. Zelfs daar is kon Daniel niet redden. Daniel kon er zelf niet uit. Hij zat klem in de hoek, schaakmat. En daar waar een mens aan zijn grens komt, waar alle mogelijkheden stoppen, waar niemand er meer bij kan, dan zegt God: daar ben ik. Het wonder in de kuil is het wonder van Yahweh. Het is het wonder van de naam van God. Ik zal er zijn. overal, altijd. Het is het wonder van Immanuel, God met ons. Het is het wonder van de Heilige Geest in ons, de trooster, de erbijgeroepene. Het is het wonder van, zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Hij is met mij. Het is het wonder van Hebreeën 13, waar staat van, ja, ik ben je helper. Ik zal je nooit begeven, ik zal je nooit verlaten. En wat kunnen mensen mij doen? Het is het wonder in de kamer. En ik weet niet waar je nu bent in je leven. Misschien wel in de kuil. Er kan geen mens bij je komen. Niemand kan iets voor je doen. Je weet er zelf de uitweg ook niet meer. En je bent gaan denken dat je daar alleen zit tussen die leeuwen. En dus de boodschap voor jou vanmorgen. Waarheid van God. Yahweh. Ik zal er zijn. Het wonder in de kuil. God zond zijn engel en hij is daar. En alleen al Gods aanwezigheid maakt al het verschil. Talloze mensen die in die kuil zijn geweest, die zeggen achteraf, ik had die kuil eigenlijk niet willen missen. Want daar en toen heb ik als nooit tevoren ervaren, zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. Ik vrees geen kwaad, want hij is met mij. Ken je de kuil? En ken je dat eerste wonder in de kuil? Het bijzondere is, en het verwonderlijke ook wel, dat hoe intens dit wonder ook is, het krijgt eigenlijk maar heel weinig nadruk in Daniel 6. Vers 23. Eén vers gaat over Daniel in die kuil. Alleen maar uit vers 23 weten we wat daar een beetje gebeurde. En voor de rest gaat er heel veel over wat er na die kuil gebeurt en hoe God dat gebruikt. Heel veel over wat er voor die kuil gebeurt. Dus het lijkt wel alsof hier de nadruk niet op ligt. Het lijkt wel alsof er iets anders is wat nog belangrijker is om te vertellen. En dat is dat tweede wonder. Het eerste wonder in de kuil, van Gods aanwezigheid. Het tweede wonder is voor de kuil. Hoe belandde Daniel er ook alweer? Nou, feitelijk gezien belandde hij daardoor 2 rijksbestuurders en 120 satrapen. Koning Darius was aan de macht gekomen, hij was een genie, hij was briljant in organiseren. Dus zo gauw hij aan de macht is, gaat hij zijn regering opnieuw vormen en zijn politieke systeem hervormen. Dus op z'n keer 120 satrapen, lastig aan te sturen, 3 rijksbestuurders. En hij benoemt Daniel tot 1 van die 3, vanwege zijn buitengewone begaafdheid en staat van dienst. En hoe gaat dat? Ja, die andere satrapen waren er niet zo blij mee, omdat hij zo uitmuntend was dat koning Darius overwoog om hem over het hele koninkrijk aan te stellen. En hoe gaat het in die systeem? Ja, dan worden ze jaloers en dan willen ze Daniel uit de weg halen. Het kan trouwens van alles geweest zijn, dus professionele jaloezie, het haantjesgedrag, het ellebogenwerk, wat velen van jullie misschien kennen op de werkvloer, waar je in moet begeven. Het kan ook zijn dat Daniel zo ongelooflijk goed was in zijn werk, dat de satrapen geen kans hadden om ook maar corrupt te zijn. En dan denk je van, nou, dan mag je eigenlijk een plekje in de regering en dan, ja, dan zijn er kansen om jezelf te verrijken. En dan heb je daar die Daniel die zo goed is en het lukt niet. Of misschien was het ook wel een vorm van antisemitisme, vers 14. Daniel, die Judese balling. Of misschien wel het mysterie van die soms menselijke weerstand tegen het goede, het zuivere. Hoe dan ook. In die mix van onzuivere motieven en egoïstische overwegingen is het besluit gevallen. We bedenken een venijnige samenzwering tegen Daniel. Hij moet weg. Bijzonder is trouwens dat Daniel staande blijft. Voordat hij de leeuwenkuil overleeft, overleeft hij de slangenkuil. En hij blijft gewoon staande. Hij is onberispelijk, blijft trouw, standvastig. Een mooie bemoediging voor als jij je in zo'n slangenkuil moet begeven, op je carrièrepad. Blijf maar staan in de kracht van de Heer. Net als Daniel. Behoud je integriteit. En dus komt daar die wet. Die ook maar tot iets of iemand bidt dan tot Darius in de kuil. En dan komen we bij het wonder voor de kuil. Wat doet Daniel? Vers 11. Het wonder voor de kuil. Het tweede wonder. Toen Daniel hoorde van het besluit dat op schrift gesteld was, ging hij naar zijn huis. In zijn bovenvertrek had hij in de richting van Jeruzalem open vensters. En dan komt daar het wonder voor de kuil. Daar knielde hij neer en bad tot zijn God en prees hem. Daar is hij. Daniel knielde neer, bad tot zijn God. Het wonder voor de kou. Het is het wonder van een machtig, moedige beslissing. Want we moeten ons goed realiseren dat Daniel hiermee zijn eigen doodsvonnis tekent. Wij weten hoe het afloopt, maar dat wist hij niet. Hij had geen garantie dat als ik door mijn knieën zak en ga bidden en in die kou beland, dat ik er dan levend uitkom. Die garantie had hij niet. Dus feitelijk tekent hij hier zijn eigen doodsvonnis. In de tweede plaats, hoe gemakkelijk was het geweest om als Daniel gewoon allerlei uitvluchten te bedenken? Zo, ja, Heere God, ik ben wel gewend om openlijk, hardop, aan publiek te bidden voor mijn open venster. Maar u vindt het vast niet erg als ik dat nu in stilte in een hoekje van mijn huis weggestopt doe. Toch? U begrijpt dat wel. Of ja, ik dien u al jaren. Dan maakt die 30 dagen toch ook niet zoveel uit. Daar kijkt u wel even doorheen, toch? En bovendien, u heeft me net op een hele hoge positie aan het hof gebracht. Heel veel invloed in de samenleving en de maatschappij als gisteren. Het is toch zonde om dat op te geven, Heer. U heeft me dat toch gebracht? Heel gemakkelijk was dat geweest. Maar hij bedenkt geen uitvluchten. Wat Daniel doet, hij zakt door zijn knieën. Hij bidt tot zijn God. Het is een wonder. Hij doet niks om die kuil te omzeilen. Hij doet niks om die kuil te vermijden. Hij doet niks om die leeuwen niet tegen te hoeven komen. En misschien is Psalm 57 wel zijn gebed geweest toen hij daar op zijn knieën lag. Voor het aangezicht van de Heer. Het is heel verwonderlijk dat Psalm 57 die is door David geschreven. En dat was een stil gebed toen hij op de vlucht was voor Saul en in een spelonk vast zat. En moet je voorstellen in de situatie van Daniel dat hij dit gebed van David bidt op zijn knieën. Een paar versen uit dat gebed. Wees mij genadig, God. Wees mij genadig, want bij u is mijn leven geborgen. In de schaduw van uw vleugels zal ik schuilen tot het doodsgevaar is geweken. Ik roep tot God, de Allerhoogste, tot God die mij beschermt. Uit de hemel zal hij hulp sturen. Wie mij bedreigt, wordt smadelijk verjaagd. Ja, God stuurt mij zijn liefde en trouw. Tussen de leeuwen moet ik liggen. Tussen dieren die mensen verslinden. Hun tanden zijn speren en pijlen, hun tong is een geslepen zwaard. Oh, en dan deze, hè. Verhef u boven de hemelen, God. Laat uw glorie heel de aarde vervullen. Misschien is dat wel zijn gebed geweest. Misschien was het ook wel het gebed van Theo Hagendoorn. Het was een sterke, jonge knul die voor niets en niemand bang was. Hier is hij al wat ouder. En in 1944 werd hem gevraagd om voor een groep Duitse soldaten de Hitlergroet te brengen. En hij zei drei Liter in plaats van Heil Hitler. En de soldaten konden dat niet waarderen en namen hem gevangen en stopten hem in een Duits werkkamp. In dat werkkamp werd hij verkracht, werd hij vastgeketend, werd hij in een donker hok gestopt. En moest hij zijn eigen urine drinken. En toen kwam daar, toen hij eindelijk uit dat hok kwam, een verpleegster die in zijn ene been een of andere groene en in zijn andere been een rode vloeistof injecteerde. En zei, als er problemen komen, dan moet je maar roepen, dan kom ik er wat aan doen. En al binnen enkele minuten begonnen zijn benen op te zwellen en kwamen de helse pijn en hij krijste het uit. En er kwam hulp. 2000 soldaten met knuppels die op zijn benen begonnen in te slaan. En daarna ook maar op zijn hoofd, zodat het geschreeuw zou verstompen. En toen dacht Theo Hagendoorn aan de uitspraak van zijn vader. Als je pijn moet lijden, bedenk dan dat Jezus zo ontzaglijk veel meer voor jou geleden heeft. Het gaf hem dan kracht. En toen moest hij voor de Duitse rechter verschijnen. Die zei, Adolf Hitler, onze God, heeft besloten dat jij gefusilleerd moet worden. Maar als jij in de houding gaat staan, als jij de Hitler goed brengt en als je zegt dat Hitler jouw God is, ben je morgen een vrij man. En voor de 1000ste keer kwamen daar de woorden van zijn vader, als je pijn moet lijden, bedenk dan dat Jezus zoveel meer voor jou geleden heeft. Het gaf hem kracht. Hij zei, edelachtbare, Hitler is misschien jouw God, maar hij is niet mijn God. En mijn God zal me redden. En op dat moment toen ervoer hij als het ware dat een hand op zijn schouder werd gelegd. En in hem kwamen die woorden op, jij bent mijn. En meteen werd hij in elkaar getrapt en weer in de cel gegooid. Kwam er een Duitse soldaat en die zei, hoe stom kun je zijn om niet gewoon die groet te brengen. Maar hij zei, ik wil mijn God niet verloochenen. En de volgende dag zou hij om 5:00 a.m. worden geëxecuteerd. En de volgende ochtend werd hij wakker van geschreeuw. En hij probeerde zich omhoog te hijsen aan het raampje van zijn celdeur. En toen hij dat eindelijk gedaan had, keek hij recht in de ogen van een Russische soldaat. En hij was vrij. Bevrijd door zijn God. En hij is inmiddels overleden. Hij is bij zijn Heer. Hij is bij zijn koning. Voor eeuwig. Hij wilde zijn God niet verloochenen. Daniel wilde zijn God niet verloochenen. 30 dagen stil zijn, ik kan het niet. Om Darius te erkennen als God. Hij is niet mijn God. Yahweh is mijn God. En de grote vraag is, Daniel, waar haalde jij nou die moed vandaan? Om zo'n beslissing te maken. Hoe kreeg je dat voor elkaar? En het bijzondere is dat het hele boek Daniel, maar ook het hele leven van Daniel, het volgende laat zien. Onder het wonder van een moedig moment ligt het wonder van een krachtig fundament. Onder het wonder van een moedig moment ligt het wonder van een krachtig fundament. Deze ene grote keuze van Daniel, die wordt gedragen door een kleed van talloze andere kleine grote keuzetjes die hij al in de loop van zijn leven had gemaakt. En al zijn trouw en al die kleine dingetjes, die hadden hem uiteindelijk voorbereid op deze hele grote leeuwentest. En vandaag bouwt voort op gisteren, bouwt voort op eergisteren, bouwt voort op die dag daarvoor, op de week, op de maand, op de jaren daarvoor. En het wonder van dat moedige moment is bij Daniel gestoeld op het wonder van een krachtig fundament. En zijn beslissing was moedig, maar het geheim van zijn werkelijke moed was dus niet die ene keuze. Het was het leven wat hij had geleefd. Want ver voordat hij oog in oog met de leeuwen zou staan, had hij al de keuze gemaakt om naar de leeuwen te gaan. Als wij Daniel 1 lezen, dan komen we hem daar tegen. En je moet weten dat Daniel op zijn 15e uit Jeruzalem is weggeroofd door Nebukadnezar. In ballingschap geleid. De high potentials en de intelligentsia, zeg maar, die moesten meegevoerd worden in 605 voor Christus naar het Rijk Babylonië. Want daar moesten ze dan Nebukadnezar dienen aan het hof. En daarin, in hoofdstuk 1 vers 8, daar zie je al de keuze die Daniel maakt. En er staat, Daniel was vastbesloten zich aan de reinheidsvoorschriften te houden. En dus nam hij geen spijzen en geen wijn die de koning hem had voorgeschoteld. Dat was het geval. De jongens moesten bepaald eten, want dat was volgens de koning het beste. Maar dat ging tegen de Joodse wetten in. Daniel wilde het niet eten. En hier zie je, hij is al vastbesloten. En dat is niet een keuzetje voor een momentje van, nee, ik eet het even niet. Dit is een keuze voor een bepaalde richting. Daniel die op zijn 15e, weggevoerd, had hij al een keuze gemaakt van mijn leven leef ik voor de eer van mijn God. Ik ga mijn God niet verloochenen. Ook niet voor een hapje eten. Ik blijf krachtig op zijn 15e. En dan op zijn 17e, dan staat hij voor koning Nebukadnezar. Die man had gedroomd, Daniel wordt ontboden. Hij kon dromen uitleggen en dan is daar die droom van dat beeld van goud, zilver, ijzer, leem. En dan legt hij die droom uit en dan wordt hij overladen met grote geschenken. En dan krijgt hij op zijn 17e krijgt hij een hoge positie aan het hof. Blijf dan nog maar eens gewoon. Als jongen van 17, die al zo'n hoge plek met zoveel geschenken op zak heeft. Dan is hij 19 of 20 En dan is daar dat incident met die drie vrienden die dan niet buigen voor dat beeld en uiteindelijk in de oven terechtkomen. Reken maar dat dat iets met je doet. Als jouw vrienden die oven ingaan, die engel komt erbij, ze worden gered. Ben ik er klaar voor, moet Daniel gedacht hebben. Ben ik er klaar voor als God mij voor zo'n test plaatst? En toen was je op een gegeven moment 40. En dan komt daar die droom van Nebukadnezar. Van die hoge sterke boom die geveld wordt. En dat was het vonnis over Nebukadnezar. Dat ook hij ten onder zou gaan. Daar sta je dan. Inmiddels 40, staat van dienst, veel te verliezen. Breng die ernstige boodschap maar eens in de naam van de Heer. Aan die machtige koning. Daniel doet het. En nog steeds staat hij rechtop in die slangenkuil van intrige en verraad en corruptie in dat politieke systeem. Dan is hij op een gegeven moment 80. En dan komt daar die droom van Belshazzar. Dat mooie feest. En ineens is daar die tekst op die wand. Wat het einde inluidt van het koninkrijk van de Babyloniërs en van Belshazzar. En boem, hij staat er weer, Daniel. En hij vertelt het. En dan is hij 83. En sommigen denken dat hij zelfs ouder is. En dan komt daar die leeuwentest. 83. Ik weet niet of jullie dat wisten, maar ik ben in mijn leven misleid door de zonneschool. Want ik heb altijd geleerd dat Daniel zo'n jongetje was. Tenminste, dat zeiden ze misschien niet, maar die plaatjes, dat was hij altijd heel jong. Dus ik dacht, Daniel is een jaar of 20, weet je wel. Die komt eraan en die belandt meteen tussen de leeuwen. Maar ja, slapend met zijn hoofd op de rug van zo'n leeuw. En ik weet niet hoe jullie zonneschool was, maar goed. Hij is 83. Een oude man. En dat was zijn leven. Van zijn 15e, toen hij al die keuze maakte, tot en met zijn 83e, heeft hij een leven geleefd. Hij zegt, ik ben een bepaald type man. Ik wil een bepaald type leven. Ik heb een bepaald type pad. En zo zie je dat die moedige beslissing van dat moment, dat ligt ingebed in dat wonder van het krachtige fundament van zijn bestaan. En dat kun je ook opmaken uit het tweede wonder, vers 11 van hoofdstuk 6. En waar hij dus knielt en gaat bidden, daar staat nog een zinnetje voor. En dat gebed is omgeven met twee belangrijke zinnen. Dat zinnetje daarvoor is dat hij dus naar huis gaat en daarna zijn bovenvertrek gaat, waarbij hij een open venster heeft in de richting van Jeruzalem. Hij had van zijn zolder geen logeerkamer gemaakt of rommelhok. Dat was een heilige ontmoetingsplek tussen hem en God. En hij had daar een open venster. De tralies weggebroken. Ik wil geen vertroebeling daar. Een open venster had hij naar de stad Jeruzalem. De stad van zijn God. Hij had een open lijn naar Yahweh. Hij had een innerlijke drang om met God te zijn. Hij verlangde ernaar met alles om voortdurend God te zoeken. Om gericht te zijn op hem. Om zijn toevlucht te zoeken bij hem. Dat had hij gedaan. En het bijzondere is dat het zinnetje na dat hij in vers 11 dat hij gaat knielen en gaat bidden, dan staat precies zoals 3 maal per dag zijn gewoonte was. En dan zeg je misschien, ja, dat moest natuurlijk van de Joodse wet. Nee, dat moest helemaal niet van de Joodse wet. Dus het was zijn vrije beweging. Ik wil gewoon bij God zijn. En weet je wat er met een man gebeurt, met een mens gebeurt, als je een open venster hebt naar de Heer. En als je dat 3 keer per dag bent en je houdt het consequent vol, dan slijten daar wegen uit in je hart naar God. Dat zinnetje, dat is op een gegeven moment dan niet meer de toestand van zijn zolder, een open venster. Nee, dat wordt de toestand van je leven. En water, dat zoekt de makkelijkste weg om te gaan. En als er hele diepe beekbeddingen ontstaan in je hart, allerlei wegen naar God, zoals Psalm 84 erover spreekt. En dan komen daar allerlei dingen in je situatie en onder hoge druk naar je toe. Dan gaan je gedachten en je hart gaat automatisch stromen in die diep uitgesleten beekbeddingen. En je komt uit bij dat venster en dat zicht op God. Zo werkt dat. Zo werkt dat ook als ons venster onze carrière is. En als onze gedachte en onze beste energie gaat stromen naar onze carrière, dan wordt dat ons venster. En dan gaan we alles bekijken door dat venster. En als er dan druk komt op de ketel, dan zoeken onze gedachten die beekbeddingen die daarin zijn uitgesleten. Nou, en als je dan je venster hebt op je carrière, dan gaan er misschien dingen mis. Dan ga je meteen nadenken over mijn carrière. Of als jouw venster is dat je geld wil verdienen, en je bent daarmee bezig, 3 keer per dag bij wijze van spreken, dan gaan er van die beekbeddingen ontstaan en allerlei wegen in je hart, die gaan uiteindelijk toe naar dat venster van het geld verdienen. En als er dan druk op de ketel komt, dan is het eerste wat je denkt, oh, mijn zekerheid, mijn geld, hoe zal dit gaan? Want dat is je venster geworden. En Daniel, als je nou even gaat berekenen van hij is van zijn 15e tot en met zijn 83e, dus 68 jaar. Stel dat hij dat drie maal daags 68 jaar lang gedaan heeft. Dan heeft hij al 75.000 keer op zijn knieën gelegen. Hoe diep moet die beekbedding in zijn hart wel niet zijn? En dat is Daniel. Dwars door zijn leven heen stond hij als een huis in de dienst van zijn Heer. En dan komen daar ineens die leeuwen. En dan zegt Daniel, ja, maar ik heb mijn keuze al lang gemaakt. Ik was 15, toen had ik mijn keuze al gemaakt. Voor de leeuwen. En hij kan niet anders dan door zijn knieën. En zijn God prijzen. En zijn we er klaar voor? Zijn we er klaar voor? Hoe sterk is ons fundament? Als vervolging komt. Zoals heel veel broeders wereldwijd en zusters wereldwijd al meemaken. En je moet daar staan. En de vraag is, verloochen de naam van de Heer Jezus Christus. Want anders gaan je kinderen er voor je ogen aan. Zullen we dan staande blijven? Wat zouden we doen? Dat is een hele reële vraag. Voor heel veel broeders en zusters vandaag op aarde. Maar als vervolging komt, zijn we er dan klaar voor? En de uitnodiging het antwoord van Daniel is van, wel als jij vandaag begint of doorbouwt op dat fundament. Dan is die moedige beslissing die je dan moet maken in gebed in het wonder van een krachtig fundament. Maar het betekent dus dat je daaraan bouwt als de zon schijnt, als het goed gaat, als er geen vervolging is. Als het voor de wind gaat, als je dan te vinden bent, daar op die knieën met het open venster, dan ben je aan het bouwen. Als je pas je keuze gaat maken met de leeuwen voor je, dan ben je te laat. Ga je voor de baal. Zijn we er klaar voor als we straks 2 miljoen op onze bankrekening hebben? Ik weet niet wat voor baan je hebt, maar stel nu dat je over een aantal jaren 2 miljoen te besteden hebt. Zul je dan vrijgevig zijn? Ben je er klaar voor? Er was iemand die zei, als ik 2 miljoen heb, dan geef ik 1 miljoen aan de kerk. Nou, zei iemand anders, daar geloof ik niks van. Nou, waarom dan niet? Nou, als je kijkt naar wat je nu geeft, van een kleine beetje, dat is niet zoveel. Wie zegt mij dat jij dan, als je ineens 2 miljoen hebt, ineens wel 1 miljoen kunt weggeven? Waar moet je dat dan vandaan halen? Als jij nu begint of bezig bent om van het kleine beetje dat je hebt te geven, dan ben je getraind. En als er dan een moment komt dat jij 1 miljoen kunt weggeven, dan zul je het ook doen. Zijn we er klaar voor als er een bepaalde plotselinge seksuele verleiding komt die zo groot is, dat je staande kunt blijven? Of ziekte, als dat inbreekt. Plotseling. Ineens is het er. Je staat oog in oog met de leeuwen. En je hebt het wonder van de aanwezigheid van de Heer bij je. Maar hoe reageren we dan? Verbitterd of kwaad of waarom? En al die vragen die mogen er zijn. Of is het zodanig ingebed in een fundament ontstaan in de zonneschijn, dat we op het moment van de regen onze God niet verloochenen? Daniel was moedig. En hij liet zijn keuze niet bepalen door een veranderende situatie om hem heen. Maar hij liet zijn keuze bepalen door de relatie met de onveranderlijke God die in hem woonde. We hebben het wonder, het eerste wonder van Daniel 6. Gods aanwezigheid in de kuil. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want hij is met mij. We hebben het tweede wonder van Daniel 6. En hij knielde en bad tot zijn God. Een open venster, 3 maal daags, in gebed, dat wonder van die moedige beslissing in dat fundament. En dan hebben we dus het wonder in en het wonder voor de kuil. En dan komt er nu het wonder na de kuil. Het derde wonder van Daniel 6. En dat overstijgt eigenlijk alles. En dat wonder is hoe God die kuilsituatie van Daniel en zijn staande blijven in die kuil van Daniel, dat hij dat gaat gebruiken voor iets machtig moois. En dat overstijgt eigenlijk die andere twee wonderen. En dat is dit. Dat Darius als hem omgaat. Darius, die is, naam betekent, eigenaar van de scepter. Iedereen beefde voor die man. Hij kon alles, hij deed alles, hij was machtig. Hij komt tot één keer en hij zegt, wacht eens eventjes, niet ik ben God, maar de God van Daniel is God. En hij is de levende God. Hij is betrokken, hij grijpt in, hij is ontzagwekkend, hij is aanwezig. En wat ik niet kon, Daniel redde uit de kuil, dat kon hij wel, want hij stuurde zijn engel. Hij kan komen waar ik niet bij kan. Hij kan doen wat ik niet kan. Het is de God van Daniel. En dan gaat meteen zo'n decreet de wereld in. Want elk volk, elke natie, alles moet weten dat de God van Daniel de levende God is. Dat zijn koninkrijk voor eeuwig is. Dat zijn regering nooit ophoudt. En dat is het perspectief. De grote uitnodiging van Daniel 6. Jongens, kijk naar God. Het gaat om de vervulling van zijn plan. Het gaat niet om de vervulling van onze comfort. Het gaat om God. En ook als je in die kuil zit, God is daar. Maar ook als je voor die kuil zit en je hebt die beslissing, er gaat nog iets bovenuit. Het gaat om Gods plan, dat zijn glorie de aarde kan bedekken. Dus Heer, gooi mij maar in die kuil als dat goed is voor uw glorie. Gooi mij maar in uw kuil als u daardoor uw naam kunt verheerlijken over deze aarde. Gebruik het maar, Heer. Elk volk, elke natie, alles vanuit deze plek, die boodschap de wereld in. En het is de boodschap van Daniel. Het is de boodschap van de God van Daniel die redt en die bevrijdt. En ten diepste is dat hele hoofdstuk gaat over Jezus. Want net als Daniel was Jezus begaafd, wijs en vervuld met de geest. En net als bij Daniel was ook tegen Jezus een samenzwering van mannen die bedreigd werden in hun eigen positie. Die dus naar de hoge instanties gingen en zeiden van die man moet uit de weg. En ze gingen manipuleren, domineren, dingen bedenken waardoor Jezus geëxecuteerd zou worden. En net als Daniel was Jezus een man van gebed. En net als Daniel werd Jezus gepakt op het moment dat hij in de hof van Gethsemane aan het bidden was. En ze namen hem mee. En net als bij Daniel moest Jezus maar hopen dat hij gered zou worden. Daniel werd in de kuil gegooid en de Heer Jezus die belandde daar aan het kruis. En is daar nu een verschil. Waarbij Daniel staat en mijn God zond zijn engel, was het bij Jezus 3 uur lang de dichtste duisternis. Was er Godverlatenheid, was er even niet die God, die Yahweh. De enige keer in de wereldgeschiedenis dat de naam Ik zal er zijn er even niet was voor één persoon, daar aan het kruis, de Heer Jezus. We kunnen daar nooit bij, want dat is geweest, die Godverlatenheid. En Jezus die liet zich verscheuren door de machten van het kwaad, door de leeuwen. En dat is het hele grote verschil met Daniel. En dan komt daar het graf. En net als bij Daniel wordt er een steen voor het graf gelegd en wordt het graf verzegeld. Zodat niemand iets aan zijn omstandigheden zou kunnen veranderen. En zoals Darius in de vroegte van de ochtend naar die kuil snelt, zo heb je daar de discipelen en de vrouwen. Die snellen zich op paasmorgen naar die kuil. Om precies hetzelfde te ontdekken. Jezus is de levende. En die leeuwen, die zijn verslagen. Jezus heeft openlijk over hen getriomfeerd en die muilen zijn dichtgesnoerd. Ze zijn er nog wel, maar ze hebben geen macht meer. En op deze manier redde Jezus ons uit onze positie, want wij zitten van nature in die kuil. We zijn onderhevig aan de wet van de zonde, waar geen mens ons uit kan verlossen, waar we onszelf niet uit kunnen verlossen. En we zitten daar in die kuil, voer voor de leeuwen, overgeleverd aan de machten van het kwaad. Niemand kan erbij, we kunnen er niet uit. We hebben hulp nodig van buitenaf. En er was de Jezus die de leeuwen de muil snoerde. En die hand op onze schouder legde toen hij stierf van het kruis en zei, het is volbracht, jij bent van mij. Hij pakte ons bij de kraag, trok ons uit die kuil, zet ons op de voeten neer en zei, zullen we samen door dat leven gaan. Immanuel. Heilige Geest, troosten. Allemaal mag dat er zijn, kan dat er zijn in ons bestaan, die God met ons en dat Jezus die weg wilde gaan. En nu is de vraag van de Heer Jezus Christus, mag ik jouw leven gebruiken om mijn glorie en de heerlijkheid van mijn Vader te laten zien in deze wereld? Mag ik ook jouw kuilervaringen gebruiken? En mag ik je uitnodigen om in die kuil je perspectief te houden op mij? Om te zeggen, oké, het gaat om de vervulling van uw plan. Niet om de vervulling van mijn comfort. Linksom of rechtsom, Heer, wat u ook gaat doen met mijn leven. Uw glorie. Laat het maar als een getuigenis klinken. Laat maar allerlei Darius en allerlei anderen maar horen van u door mijn leven heen. Niet per se door wat ik allemaal zeg misschien. Maar wel hoe ik omga met de dingen die zich in mijn leven voordoen. En dat is de uitnodiging van Daniël 6. Te leven vanuit dat grote perspectief. Want zijn koninkrijk is voor eeuwig en zijn regering voor altijd. En er staat er nog één zinnetje. En het ging Daniël voorspoedig. Als we die ervaring kennen, dat we gegrepen zijn door de Heer Jezus. Dat we dat vieren door dat open venster. In die intimiteit en vertrouwelijke omgang met hem. Dan zullen we kunnen zeggen, hoe dan ook, wat dan ook. Het gaat me voorspoedig. Want ik wandel de eeuwigheid in. De volheid van het koninkrijk. Bijgestaan door mijn Heer. Ik wil heel graag met jullie bidden. En Vader in de hemel, we staan hier als gemeente van de Heer Jezus Christus voor uw aangezicht. En we prijzen u voor uw woord. Voor Daniël 6. We prijzen u voor de God die u bent. We prijzen u voor het wonder van uw aanwezigheid in het lijden. Dat maakt alle verschil van de wereld. Bedankt u dat we uw belofte hebben, zelfs al gaan we door een dal van diepe duisternis. Wij vrezen geen kwaad, want u bent met ons. Punt. Uw belofte, uw waarheid. Dank u wel dat we uitgenodigd worden om te leven vanuit uw perspectief. Dat we uitgenodigd worden om ons hele leven te stellen in uw dienst en onderhevig te maken aan de vervulling van uw plan. En Vader, waar we nu ook in zitten. Hoe diep, hoe eenzaam, hoe donker de kuil ook is, dat is ons gebed. Om uw aanwezigheid te ervaren. En doordrenkt te zijn van dat perspectief. En Vader, we nodigen u ook uit om nu ook in ons hart te roeren met uw Heilige Geest. En ons te inspireren om moedige keuzes te maken zoals Daniël die kon maken. Om te bouwen aan dat krachtige fundament. Door al die kleinere en grotere beslissingjes heen. Spreek het ons in ons hart door uw Heilige Geest. Hoe we vandaag kunnen bouwen aan dat krachtige fundament. Zodat we er klaar voor zullen zijn als de leeuwentest komt. Zegen ons zo, Heer. Want ons verlangen, niet alleen persoonlijk, maar ook als gemeente. Het is zo ontzettend dat u geëerd wordt. Ook vanuit ons midden. En dat uw naam verhoogd wordt vanuit ons midden. Dat mensen hier bekend worden met de God van Daniël. En dat uw glorie ook vanuit deze plek de wereld ingaat. We prijzen u, Heer, in Jezus' naam.
Ik richt mijn u omhoog en zie uw majesteit, uw Heer.